Wij verzoeken dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Wij noemden u het 12e vers van Psalm 118. Verzoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de Handelingen der Apostelen en daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 21 versen. Daar vooraf lezen wij voor de heilige wet des Heren. En God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit den diensthuizen uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgene dat boven in den hemel is, noch van hetgene dat onder op de aarde is, noch van hetgene dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Het vierde gebod: gedenk des Sabbatdags dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouwen, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij doen u dan voor te lezen Handelingen 2, de eerste 21 versen. En als de dag des Pinksterfeestes vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis daar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in ons eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers, Meders, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Phrygië en Pamphylië, Egypte, en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen den anderen: wat wil toch dit zijn? En anderen spottenden zeiden: ze zijn vol zoeken wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door den profeet Joël: en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in den hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die nooit laat varen het werk zijn er heilige vingeren die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. Verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven volzalige eeuwige en drieënige verbonds Jehovah, God van hemel en van aarde, die onze scheppen en formeerder zijn, uit wiens hand wij leven en door wien wij leven wat we leven, onze adem, onze gezondheid, maar ook zelfs ziektes uit uw hand ons voortkomen. En gij vergunde het ons nog aan de morgenuren van de zo heerlijke gedenkdag, waarin gij uitgestort hebt die dierbare geest als het zegel op het werk des vaders en des zons, het slotfeest voor de christenen, dat het u behagen en believen ons nog samen te brengen rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. Heren, het zijn nog uw goede tierenheden en barmhartigheden die nog geen einde genomen hebben over ons. Want zo gij in het recht zou treden met ons, er is er niet één die een bestaansrecht meer heeft, krachtens onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. Nu zijn het enkel en alleen nog uw goede tierenheden en uw langmoedigheid, en dat u door middel van de prediking des woords nog aan onze zielen laat arbeiden. Want ook deze dag predikt ons, gaat heen en predikt het evangelie alle creaturen. En ook van deze dag geldt het nog, ziet ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. En waar de wereld nog niet aan een einde is en nog niet aan de volleindiging, hoewel de tekenen de tijd destijds erheen wijzen, het zij van korter of van langer en duur, want 1000 jaren zijn in uw oog als 1 dag en 1 dag als 1000 jaren. maar op de wereld en in de wereld weer openbaart zich de waarheid van uw getuigenis. Nochtans vergunt gij het ons in het midden van deze beroerde wereld nog een ogenblikje vergaderd te mogen zijn rondom de kandelaar van uw onveranderlijk, onbedriegelijk en eeuwig getuigenis. Ach, Heere, dat het u behagen, dat u ons ook wat van die Pinkstergeest zou willen schenken, zowel in het spreken als in het horen. Die dierbare geest die geheimzinnig werkt, die indringt in zondaars harten en daar plaats komt te maken voor de zoon van uw eeuwig welbehagen. En dat op zulke geheimzinnige wijze komt te doen, gelijk als gij getuigt, Heer Jezus, de wind blaast waarheen hij wil. Men hoort zijn geluid en men weet niet van waar hij komt, ook niet waar hij heen gaat. Alzo dat verborgen werk des Heiligen Geestes, die wedervaart en de geest is het die levend maakt. Ach, Heere, gij mocht daartoe nog wat van die Pinkstergeest schenken, opdat hem er nog eens verslagenen en verbrokenen van harte geboren werden van onder de wateren, dat gij nog eens zondaren in de schuld kwam te brengen. Want de Pinksterlingen, wanneer ze verslagen werden in de hart, krijgen ze twee dingen tegen. Ten eerste als overtreders van de wet en ten tweede als verwerpers van Christus. En toen was het een afgesneden zaak voor u. En waaruit geboren wordt, mannen, broeders, wat zullen we doen? Ach, Heere, gij mocht al zo onder ons nog eens werken. Want waar gij door die geest komt te werken, ach, daar worden het mensen die niet weten hoe ze zalig moeten worden. Want zalig worden is de grootste verborgenheid. En waarom? Omdat we als zondaren en gezondigd hebbenden tegen een heilig en rechtvaardig God. En die krachten zien we heiligheid en rechtvaardigheid de zonde moet straffen. En een haat en een afkeer hebben van de zonde. En wij niet anders hebben als zonde. Hoe kunnen die twee partijen nu met elkaar verzoend worden? En hier en ach, we beleven thans een tijd dat men aanstonds een Christus bij de hand heeft. Maar er is een volk op aarde die weten niet. Al is het verstandelijk, dan weten ze toch niet. Dat gij de zaligmaker zijt, die moet geopenbaard worden. En door de Heilige Geest verklaard worden in onze harten. Maar dan moet het van mensen zijn een afgesneden zaak worden. O grote God, zou u dat onder ons ook nog willen werken? Of dan er nog verslagenen van geest en gebrokenen van harten zouden zijn? Waarvan u wordt getuigd, hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hun zich ter genezing wenden. Die ooit ook mocht tegenlopen gestadig op uw goedheid hopen. Zou u het nog willen werken hier? Ach, dat gij de zegeningen des genade verbonds nog wel uitgieten onder ons. Al dat en er nog getrokken werden deze tegenwoordige boze wereld. En overgebracht werd in het koninkrijk des zoons van uw eeuwig welbehagen. En mochten er die gevonden worden, waar gij hartekenner zijt en hier proeven. En waar gij van weet hierin, het is u bekend wanneer er nog zijn. Waar gij zaligmakend komt te werken, al is het dan ze het er zelf niet voor kunnen houden. Maar die gaan leren kennen dat alle overtuiging die ons niet brengt aan het kruis, dat het niet genoegzaam is. Alle overtuiging die ons niet brengt bij Christus, dat het niet genoegzaam en niet zaligmakend is. O God, wil u de ernstig van opwinden? Want waar gij komt overtuigen, daar komt u overtuigen dat het van mensen zijde een verloren zaak is en dat het onmogelijk meer is om ooit uit of door eigen gerechtigheid, werkheiligheid, u te kunnen bevredigen. Die komen aan de weet dat gij een recht aan het hebt hier. En die met je recht te doen krijgen, die leren kennen dat u alles van de mens afsnijdt. En dat u alleen erkent de gerechtigheid van Christus. Waar deze week nog van en over gesproken is. De Heer en onze gerechtigheid. En dat Christus alleen alles zoude zijn. O, gij mocht daartoe door je lieve geest nog krachtdadig werken. Opdat men oprechts gronden leert kennen. Die in enige en al genoegzamen en volkomen zaligmaker. Die grote zaligmaker voor grote zondaren tot een grote zaligheid. Ach, grote God zou het nog willen doen. We houden toch geen kerkdienst om een beetje kerkie te spelen. Maar dat het u bergen met de geest der genade en der gebeden. Naar uit te komen stort of dat er een rouwklagen geboren zou te worden. En een wederkeren tot u den Heer en onze God. Zou u daartoe nog willen gedenken die in de zonde en ellende. Tot u zich ter genezing wendt. Opdat ze die allerbeminnelijkste zalig maken leren kennen. Bij het licht van je lieve geest. En door de krachten des heiligen geestes. Inderdaad en openbaar wordt die enige en volkomen zaligmaker Christus Jezus. Van God gegeven tot wijsheid. Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En in zoverre dan dat die gevonden mochten worden. Het is geen geringe zaak. Een dergelijke persoonsopenbaring te leren kennen van die dierbare borg en gezegende middelen. Maar waartoe komt gij uzelf het openbaren? Ach, om ze zodanig van je liefde, van je genade, van uw trouw, van uw vergevende, verlossende liefde, van uw bloed en gerechtigheid, van uw af te staten en natuurlijk. In kennis te stellen of dat ze buiten u niet meer zouden kunnen leven. Ach, heren, we hebben het in deze week nog gehoord van een jonge vrouw. Die niet buiten Christus meer kon leven. En dat wanneer de nood zo hoog gerezen was dat het niet meer behoefde. Wanneer ze de deugd en de rechte Gods kreeg te beminnen. En het gericht gespannen werd dat het voor haar afgedaan werd. Waar Christus het voor haar opgenomen. En ze de vrijspraak leerde kennen van schuld en straf. Het gebeurt nog, grote God. Ach, gij mocht zulks zonder ons ook nog eens werken. Laat me van u bidden is toch niet tegen je woord. De Pinksterdag predikt om een speurlijke rijkdom die er is in Christus Jezus. Zou u daartoe dan nog genadiglijk willen sterken wanneer er nog zijn zou. Die buiten u niet zouden kunnen leven. Die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid waarvan gij getuigt. Zalig zijn ze, want ze zullen verzadigd worden. U mocht daartoe nog redenen nemen uit uzelf. Ach, we weten dat u een vrij soeverein wezen zijt. Uw raad uitkomt te voeren, maar dat het toch waar is. Dat gij in uw woord getuigd roept mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult me heren misschien dat er die nog gevonden wordt. En hebt u die genade verheerlijkt met medeweten voor eigen hart en leven? Ach, dat we wat van die Pinkstergeest in onze harten mochten verkrijgen. Want al is het oude Pinksterdagen beleven, dat wil zeggen de geschiedenis, of historie van het Pinksterfeest. Maar een andere zaak is het wanneer we onder de invloedingen van die lieve geest die zetting neemt in ons hart, de kracht en de vrucht en de troost daarvan mogen ervaren aan ons hart. En zou u daartoe dan ook nog met ons willen zijn en nog onder ons willen zijn en ootmoedigen en een verootmoedigende zegen willen schenken. Laten we ook ons en elkaar in alle nooddruft der zielen en des lichaams aan uw God en uw genade opdragen. Ach, Heere, bewaar ons in leer en leven bij uw onbedriegelijk onveranderlijk getuigenis. En wil voorts nog gedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Oude vandaag weten we wezen, weet u naast eenzaam, die op ziek en krenkbedden gebonden in ziekenhuizen zijn. Heere, gij mocht ze nog genadiglijk gedenken, als ook wat zwanger is of gebaard zou hebben. Heere, troost alle die in nood en smart als u verheffen het angstig hebt. Gedenkt ook wat op ziek en krankbedden ligt en ook in de ziekenhuizen zich bevindt. Waarvan gij deze week weer bewezen hebt van een die onder een zware operatie, maar tot hiertoe gij het weer wonderlijk gemaakt hebt. In de middelijke weg, u mocht het nog verder maken en ook heilig aan haar hart. Ook van een die weer opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Heere, gij mocht, ook ten ouderdom van ons, gij mocht hem nog benadiglijk gedenken. Ach, dat hoewel er zoveel jaren voorbij gegaan zijn, dat hij onder de waarheid verkeerd heeft, dat de waarheid is beslag zal leggen op zijn hart. Door de wederwerende krachten des Heiligen Geestes, er is er niet eentje die buiten je bereik ligt. We bevelen mede bij u aan uw ganse Sion en erven, over het troon ter aarde onze kinderen, onderwijzend personeel. U mocht nog genadig aan uw verbond gedenken, je naam nog voortplanten van kind tot kind. Uw getrouwe knechten, zover gij die nog hebt, binnen en buiten onze grenzen op de zendingsvelden. Geef toch dat er een zuiver geluid mocht geven. Al dat uw koninkrijk werden uitgebreid tot afbreuk van het rijk des duivels. En tot eer en verheerlijking van u naar waarde, nooit genoeg vol prezen naam en goedheid. Zo bevelen we ons hem elkander, zoals u ons kent, van oud en jong, klein en groot, aan uw God en uw genade aan. U mocht nog wederwarend en vernieuwend werken. Gedenkt in het bijzonder ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk, in uw toren nog des ontfermens, en wil uw woord nog heiligen, onze harten ons nog horen. En verhorende, ter oorzake van de Heer, uw naam, om Jezus willen. Amen. Wanneer we straks begonnen zijn te zingen uit de 118e psalm, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, of de roem der dagen die Israëls Gods geheiligd heeft, die wel een hoofdzaak ziet in de letterlijke zin van de paasdag, maar ook tevens wel erkend kan worden op de Pinksterdag. En want wanneer dat op de paasdagen, en waarin dan herdacht werd de uittocht van Israël uit Egypte, dat was tevens de tijd dat men de eerstelingen bracht voor het aangezicht des Heeren, dan begon de gerstenoogst. En wanneer we enige bijbelkennis hebben, kunnen we weten dat bij die gerstenoogst dat de eerstelingen gebracht moesten worden voor het aangezicht des Heeren. En namelijk, dan moesten daar een paar schoven gebracht worden naar de tempel. En wat moest dan die priester met die schoven doen? Die moest die schoven in zijn handen nemen en naar het oosten en naar het westen en naar het zuiden en in het noorden en met die schoven wijzen. En wat wilde hij daarmee zeggen? Dat de God van de hemel die zuid en noord, oost en west gegeven heeft, waardoor de vruchtbaarheid der aarde zich openbaart, dat dan de eerste schoven binnen waren. En wanneer dat hij die dan bewogen had voor het aangezicht des Heeren, dat men dan ook het paasfeest ging vieren. Maar dat men dan ook gezongen heeft, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Welke dag laat ons verheugd van zorg ontslagen en roemen die ons blijdschap geeft, welke blijdschap? Wel, de eerstelingen waren binnengebracht. Maar mijn leerders op de Pinksterdag, en die Pinksterdag, dat was maar één dag. We vinden van de paasdagen, die werden 7 dagen gehouden. De Pinksterdag werd maar 1 dag gehouden. En dan later werd het Loofhuttenfeest gehouden. En het Loofhuttenfeest werd weer 7 dagen gehouden. Maar de Pinksterdag was eigenlijk een dag van dankdag. En wat gebeurde daar? Dan werden de eerstelingen van brood gebracht. Dus dat was gebakken brood. Dan werden daar een paar broden gebracht in het huis des Heeren. En die werden dan tevens weer bewogen door de priester in dankzegging. En dan zongen we straks van, dit is de dag die de Heeren gemaakt heeft. Maar mijn ouders, in zonderheid, ziet het wel op in de eerste plaats verbind in verband van het vers, de steen die van de bouwlieden verworpen is, is tot een hoofd des hoeks gelegd. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Wij zouden in de nieuwtestamentische bediening, oudtestamentisch, dan ziet het op de opstanding van Christus. De dag die de Heere gemaakt heeft, dat is dat Christus opgestaan, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Dat wil dan ook zeggen dat ook die dag door God, alhoewel we daar geen bevel van vinden, maar geheiligd is en dat dat de eerste dag der week geworden is, dat wil zeggen de dag die wij nu nog houden voor de zondag, voor de dag des Heeren. Maar als we nu spreken over die dag, dan ziet dat op de opstanding van Christus en dan zegt hij over de eersteling. En dan zegt hij, ach, Heer, geef thans uw zegeningen, ach, Heer, geef heil op deze dag. Maar dat mag in zonderheid wel geldende op de Pinksterdag. Wij vinden Oud Testamentisch dat er 3 feesten gehouden zijn. Wij houden er in de grond 4. Namelijk kerstfeest en paasfeest en hemelsverdag en Pinkster. Maar we zouden het in hoofdzaak 3 feestdagen kunnen noemen. En wel in de eerste plaats, de eerste feestdag, vinden we over de liefde Gods des Vaders. Ten tweede over het paas- en hemelsverdag. De liefde en de heerlijkheid van de Zoon Gods. En de 3e feestdag die we gedenken is de Pinksterdag, waarin we gedenken de uitstorting of de liefde des Heiligen Geestes. Zodat we zeiden met de kerstdagen, daar vinden we al zo lief had God deze wereld dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En er openbaart zich de liefde des Vaders, want wat vinden we daar? Dat daar gezongen werd door de engelen, ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen welvaart. Dus er werd God geëerd door de engelen. En we vinden nog van de herders dan ze God prijzend en God lovende waren. Dus er ging het over de eerste persoon. Wanneer we bedenken over de paasdagen en de hemelvaart die we aaneensluiten, namelijk waar het ging over de opstanding van Christus en de hemelvaart, de liefde van Christus die zich overgegeven had tot in den dood des kruises, maar als overwinnaar opgestaan was uit het graf en als triomfator naar de hemel gevaren was. En wat vinden we daar? Daar hebben de engelen en de geesten der volmaakte wel gezongen. En wat hebben die daar? Door de poorten open, opdat de koning der eren ingaat. Daar wordt Christus gehuldigd in zijn goddelijke liefde, waarin hij verworven heeft. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En dan zeiden we in de derde plaats, de uitstorting van de Heilige Geest is de derde feestdag. En wat vinden we dan? Wel dat een Heilige Geest als persoon, gezonden van de Vader om Christus wil, de harten van de discipelen ging bezetten, niet alleen, maar als een kracht van God de Vader en van God de Zoon doordringt door de gehele wereld in. Waarin dat zich openbaart in de prediking des Evangelies, waar al de duivelen uit de hel gemobiliseerd zijn geworden om het werk des geestes tegen te houden, is bij de uitstorting van de Heilige Geest de geest doorgedrongen zelfs, niet alleen eerst in Azië, maar ook zelfs in Europa, waar ook thans nog onder ons de bewijzen van zijn. Die geest die openbaart de liefde des Vaders, die geest die verklaart de schoonheid en de waarde van Christus, en die geest die het zegel is op het werk des Vaders en de Zoons. Zodat wij wanneer we het Pinksterfeest herdenken, kunnen we gaan gedenken aan de liefde van de Vader, de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. Wij vinden nog in Johannes, ik meen van 14, dat Christus zegt, ik zal den Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, namelijk de geest der waarheid. Daar vinden we Christus, ik zal den Vader bidden. Dus de liefde des Vaders die die geest gaf. Christus, de tweede persoon die bidt om die geest, en de Heilige Geest die geschonken wordt. Christus geschonken van den Vader gegeven, en de Heilige Geest gegeven van den Vader en de Zoon. En mijn houders, wanneer zullen we daar nu de vrucht van hebben? Ach, we zongen straks, ach heren, geef thans uw zegeningen. Ach heren, geef heil op deze dag. Opdat men op deze heersteling een rijke oogst van voorspoed zag. Dat is wel gebeurd op de Pinksterdag, maar helaas. Mijn houders, wat is er thans weinig van een Heilige Geest meer zichtbaar. En wat openbaart zich weinig meer de kracht des Heiligen Geestes. En daarom we hebben verleden jaar stilgestaan bij Hooglied 4 vers 16. Ontwerp noordenwind en kom gij zuidenwind. Waar we de dag aan besteed hebben. Thans wens u aandacht en wijle te bepalen bij de historie, dus bij de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we die vinden in het ons straks voorgelezen, het tweede kapitel uit de Handelingen der Apostelen. En lezen daarvan voor de eerste vier versen. Wij noemden u Handelingen 2 van vers 1 tot en met 4, waar Gods woord aldus luidt. En als de dag des Pinksterfeest vervuld was, waren zij alle eendrachtig bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis daar zij zaten. En van haar werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van haar. En ze werden alle vervuld met een Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest haar gaf uit te spreken. Tot zover. We hebben verleden week zondagmorgen stilgestaan naar aanleiding van Handelingen 1, zodat de discipelen eendrachtiglijk in bidden en smeken bij elkaar waren met de moeder van Jezus en enkele vrouwen. We vinden hier weer over dat ze eendrachtiglijk bijeen waren, waar de tante over uitweiden. Wens in de eerste plaats dan stil te staan wanneer den Heilige Geest werd uitgestort. Op wien hij werd uitgestort, wat daarvan hoor en zichtbaar was, en wat daar de vrucht van was. We zullen trachten met de hulp van de Here tot enige lering en onderwijzing te spreken. Voordat we dat doen, zingen van de 133e psalm, het eerste en het tweede vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd, ze zal de zalf op hoge priesters hoofd. De zalf waarmee is aan God gewijd die door haar reuk het hart verblijft. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 133. verder dan dat we verleden week stilgestaan hebben, dat ze eendrachtiglijk bij elkaar waren met gebed en smekingen. En zo vinden we ze hier op de Pinksterdag. En die Pinksterdag was de 50ste dag na de paasfeest. En mijn houders, daarom wordt het genoemd het feest der weken, waarin herdacht wordt de afkondiging van de wet op Sinaï. En de afkondiging van die wet op Sinaï is geschied met de 50ste dag. En wat heeft God toen gedaan? Toen heeft hij zijn volk Israël aangenomen als zijn volk. En waar hij ze aangenomen had als zijn volk, we kunnen daar niet over uit gaan wijden, heeft hij daaraf laten kondigen zijn wet. En die ging gepaard met vuur en met aardbeving en met rook en zelfs met bliksem. En bij het afkondigen van die wet, dan vielen daar het 600.000 mannen met haar aangezicht ter aarde. En die schreeuwden het uit, laat de Heere tot ons niet spreken, want dan zijn we alle dood. Maar dat Mozes tussen treden, en het woord was goed in de ogen des Heeren, dus daar werd Mozes de middelaar derzelfde verbonds. Die hun zaken bij de Heere bracht. En de Heere zijn zaken door middel van Mozes bij zijn volk. Dus daar keurde de Heere goed dat Mozes de middelaar was. En er heeft de Heere dat volk aangenomen tot zijn volk. En zodra dat hij ze aangenomen had tot zijn volk en de wet gegeven had. En dan vindt u dat hij direct op die wetgeving Mozes gaat gebieden de ceremoniële wet te geven. En waartoe diende de ceremoniële wet? Wel, die predikte het geheel de verzoningen der zonden. En want wanneer God die wet afkondigde en ze waren alle dood, zo lagen ze daar. Toen heeft God ingesteld de ceremoniële wet voor zondaren die zich schuldig leren kennen aan de overtreding van de wet, afgeschaduwd in de ganse offerdienst, het werk des Heiligen Geestes en een arbeid van Christus. En u werd op de Pinksterdag gedacht, niet alleen wanneer dat men de eerstelingen der broden bracht, maar ook herdacht de wetgeving. En dan vinden we op de Pinksterdag een nieuwe wetgeving. Daar zijn de evangelieklokken niet met donder en met bliksem en met vuur en met een bevende berg. Maar daar is de evangelieklok gaan luiden. En de evangelieklok is gaan luiden doordat God zijn geest, de geest des vaders en des zoons gezonden heeft. En dan zeiden we, om dan niet meer stil te staan, hoe dat ze eendrachtiglijk bij elkaar waren. We zeiden verleden week, in ongeveinsde liefde. Daar vertrad de een de andere niet. Daar veroordeelde de een de andere niet. Wat voor die tijd nog wel eens gebeurde. Dan ze elkaar beschuldigden. Dat de ene boven de andere wilde staan. Maar hier waren ze eensgezind. En weet je waarom? Omdat ze bij de opstanding, bij het lijden en sterven van Christus alle tezamen hadden leren kennen. Dat ze alles verzondigd hadden. En nu is het noodzakelijk, mijn ouders. Ach, anders kunnen we uitgebreid over een ander zijn zonde handelen. Anders kunnen we uitgebreid over een ander zijn gebreken en dergelijke wijten. Maar als we zelf een keer de schuldige worden voor God. Ach, mijn ouders, nooit om zonde van anderen goed te keuren. Maar als we zelf een keertje de schuldige geworden voor God, hebben wij het alleen gedaan. En dan kan je het laagste plaatsje in gaan nemen. Het laagste plaatsje. Ik denk dat die tollenaar die daar van verre stond, naar geen één meer gekeken heeft, maar een blik gekregen had in zijn hart. Want zolang we nog blikken slaan buiten ons op andere handel en wandel soms, maar als we een blik krijgen in ons eigen hart, ach, dan leren we daar wel kennen hoe verdoemelijk, walgelijk, rampzalig, ellendig en wat een vuile bron van ongerechtigheid ons hart is. En dat we nog nodig hebben om bewaard te worden, om die uit te breken. We moeten maar eens ontdekt worden aan wie we geworden zijn, krachtens onze bondspreuken, ons verbondsoldaten. En nu de discipelen, die waren dat ook aan de weet gekomen. En toen Christus gevangen genomen werd, gingen ze op de vlucht. En Petrus die heeft hem tot 3 maal toe verloochend. Ik ken hem niet. En was het nu niet dat Christus, de getrouwen, dat eenzijdige volbrachte werk volkomen voldaan had, als het aan de discipeltjes gelegen had, had voor eeuwig kwijt geweest. Ja. En laten we daar nu maar van doordrongen zijn, ook als God ons genade gegeven heeft, dat we steeds weer nodig hebben om dat lage plekje in te nemen, dan kan je onder een ander gaan staan. Anders staan we boven. En hoe krijgen we dat plekje in te nemen? Wel, als we iets leren kennen van wat Christus de zonde gekost hebben. En wanneer dat hij opgestaan is. En waartoe dat hij opgestaan is. En wanneer dat hij naar de hemel gevaren is. En waartoe dat hij naar de hemel gevaren is. Want er is hij nog om altijd voor zijn kerk te bidden. En waarom moet hij voor de bidden? Omdat ze dagelijks verzondigen. En dan kunnen we gerust rekening behouden. Laten we maar nooit denken dat we het goede bekeerde mens zijn. En nee, mijn houders. Maar als God genade verheerlijkt werd. En die geest zou zich inhouden. En met zijn invloeden ben we een bloot creatuur. Dan hebben we niets in onszelf. Dat al is het dat we de wetenschap om kunnen dragen. Dat God genade verheerlijkt hebt, maar de kracht wordt gemist. En we kunnen als dooien over de aarde gaan. Zodat zelfs de prediking geen vrucht afwerpt. En zodat zelfs we dood onder de bediening des woords zitten. Een bewijs hoe diep afstankelijk en vandaar dat de bruid wel gebeden hebt en de dichter. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. En als we dan onder de invloeding van God en Heilige Geest weer eens dat plaatsje in mogen nemen, dat we als een onwaardige bediend worden uit en door de Heilige Geest, die brengt altijd bij den Vader en den Zoon. En dan mag hij weer eens kennen de liefde van een drie-enig God, en dan komt hij weer in het stof terecht. Daarom vinden we hier, de discipelen, we zeiden verleden week nog, in eensgezindheid kan er nog schoner uitgedacht worden. Maar mijn hoorders, welke tijd leven we beleven thans. De eensgezindheid is bijna van de wereld af, ook van de kerk. Ach, hier hangen ze als een klit aan elkaar. Ja. Wat zou het een weldaad wezen? Waardoor was dat wel? Door de Heilige Geest. Want een Heilige Geest, daar staat nog van dat Jacobus zegt, heeft die geest lust in nijdigheid. Hij wilde zeggen, die geest heeft nooit geen lust in nijdigheid. En daar wordt hij genoemd, de vrucht des geestes is liefde. Dus hier was aanvankelijk de werking van God en Heilige Geest. Waardoor ze eensgezind bij elkaar waren. En waardoor ze één doel hadden. En dat was de inkomst van de beloofde, waarvan we verleden week ons laatste puntje immers was, hun verwachting. De verwachting des Heiligen Geestes. Wanneer ze nu hier op de 50ste dag bij elkaar waren, waar, dat gaan we niet vaststellen. Er is al wat twist geweest onder de Godgeleerden. Ik zeg onder de Godgeleerden, of dan ze van God geleerd zijn, dat is een tweede zaak. Maar waar of dan toch die discipelen wel geweest zijn? En hoeveel of dan er geweest zijn? En sommigen denken dat er 120 bij elkaar waren. Anderen weer dat er 12 bij elkaar waren. Matthias was immers met algemene stemmen tot de 12 het gekozen. En anderen menen dat ze in een tempelzaal waren. En anderen menen dat ze in een andere zaal geweest zijn. Ach, ik acht dat geen reden geeft om daarover te reden twisten waar of dan die discipeltjes toch geweest zijn. We vinden dat ze eensgezind zijn, dat veel groter hoofdzaak als om vast te stellen in welke kamer of in welke zaal of dan ze geweest zijn. En maar waar ze dan nog geweest zijn, daar waren ze eensgezind met elkaar. En in die eensgezindheid breekt dan aan dat een Heilige Geest uitgestort is geworden. En daar openbaarde zich dat onder zeker tekenen. Wanneer we je dan vinden en als de dag des Pinksterfeest gevuld werd, waren ze alle eendrechtiglijk bijeen. We hoeven daarvan thans nader niet over uit te gaan wijden. En dan vinden we twee dingen. En namelijk iets hoorbaars en iets zichtbaars. Hoorbaars een sterk gedreven wind en zichtbaars tongen van vuur. Die zich splitsende en op elk van de discipelen die tong van vuur kwam. Een opmerkelijke zaak, mijn houders, dat en heren. Wanneer hij de Heilige Geest uitstort, dat hij voor het oor en het oog wat gaat doen. Wij hebben wel eens meer gezegd dan dat weet iedereen onderhand wel. We hebben 5 zintuigen. En die zintuigen zijn in hoofdzaak wel in de eerste plaats het gehoor en het gezicht. En dan vinden we hier dat een Heilige Geest zich openbaart in gehoor en in gezicht. Een opmerkelijke zaak als ik even denk in paradijs. Daar hoorde Adam den Heeren aan de wind desdaags. En in de stade richting was alles wat hij zegt. Het werk van God en God en Heilige Geest. Want door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijn mons allen uit. Dus de eerste zintuigen waar Adam krijgt te kennen. Is het gehoor en het gezicht. Waarbij het dan komt. De reuk en de smaak en het gevoel. In de staat der rechtheid, de reuk van de schoonheid, der vruchten en der bloemen. En de smaak van alles wat God geschapen had, smaakte nadat Adam in de staat der rechtheid stond, zonder gebrek. En het zoete gevoel was dat hij leefde in de zalige gemeenschap van God. Maar wat is er gebeurd? Dat wist de Satan en die ging op het gezicht en op het gehoor werken. Ten eerste op het gehoor. Heb je het wel eens opgemerkt? Dat de slang die gaat spreken tot Eva. Dus hij werkt eerst op het gehoor. En dan gaat zij luisteren naar de slang. En wanneer ze nou naar de slang geluisterd hebt, krijgt ze te zien naar de vrucht. En mijn ouders, dus daar gaat de duivel met eerbied gesproken, precies doen zoals God deed. Daarom is het zo nodig, mijn ouders, om te onderscheiden het werk des geestes en het werk des duivels. Want denk erom dat de Satan ook ontzaglijk ver kan gaan. Als een engel dus licht, ik kan die zelfs. Onder de gemene werkingen des geestes. En zal we laten profiteren. En een William laten profeteren. Dus we hebben wel te onderscheiden hoe ver dat het de Satan kan brengen onder de toelating Gods. Dan vinden we immers dat Eva die luistert naar de slang en die ziet de vrucht. En er wordt de lust opgewekt. De reuk van die vrucht was om wel verstandig te maken. En de smaak van die vrucht, daar heeft ze de bitterheid van gesmaakt. Want het gevoel van ze en ze naakt waren. En voor een schrikte conscientie, daar lag Adam niet. En er lag het ganse menselijke geslacht. Zodat men dood geworden is voor Gods woord. Blind voor Gods werk. Smakeloos. En reukeloos voor het evangelie. En zonder gevoel, hart en verhard vanuit. Daarom, mijn heerders, wat is de vrucht van de prediking des woords? Want er gaat het om. Wij zijn hier vanmorgen te samen rondom Gods getuigenis. Maar zullen we een oor hebben om te horen? Zullen we ogen hebben om te zien? Zullen we nog een smaakvermogen, een reukvermogen en een gevoelsvermogen hebben? Of zal het alles weer voorbij gaan? Ja. Mogen we eigenlijk wel even over nadenken? Mogen we wel even over nadenken? Want wat vinden we? We zeiden mijn heuvels. Wanneer Adam verleid was en Eva door de slang. Wat was er nu nodig? Wel dat ten eerste daarom. Die Bunyan is toch zo'n lieve man geweest. Hè? Heb je dat wel eens gelezen? Dat over dat boekje. Over de Heilige Oorlog. En wat lees je daar dan van? Wel dat kapitein Overtuiging die gaat bij de oorpoort beginnen. Ja. Hij begint bij de oorpoort. En nu is het. De prediking des woords, die begint door middel van de prediking tot het oor. Want, zegt immers een apostel Paulus, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. En hoe zullen ze geloven die ze niet gepredikt worden? En hoe zullen ze horen die ze niet gepredikt worden? Dus nu vinden we een opmerkelijke zaak, dat een heilige geest hier, gebruik maakt van twee dingen. Van iets hoorbaars en iets zichtbaars. Ten eerste hoorbaar. Daar werd gehoord. En het geschiedde haastelijk den, uit den hemel een geluid. Gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het huis waar zij zaten. Een geweldig gedreven wind. Dat wil niet zeggen, mijn hoorders, dat het stormde. Je moet ook niet denken dat het stormde in Jeruzalem, zoals wij wanneer het stormt en wanneer het waait, dat we dat zien aan de bomen, dat het stormt en gevoelen wanneer we buiten zijn aan de wind, dat ze ons tegen kan zijn of voor kan zijn. Maar hier werd gehoord het geluid als van een geweldig gedreven wind. En wanneer hier gehandeld wordt over de uitstorting van een heilige geest. Een geest wil zoveel zeggen als blazen, als geblazen. En nu vinden we dat hier God de Vader. En God de Zoon zendt den Heilige Geest. We zouden kunnen zeggen het blazen van God den Vader en God de Zoon. Niet in een zekere zin dat de Heilige Geest een kracht was van den Vader en de Zoon. Zoals ook in onze tijd de derde persoon geloochend wordt. Maar den Heilige Geest zich openbaart in zijn goddelijke kracht. En zodanig is een goddelijke kracht, dat daar gehoord werd. het geraadruis als van een geweldig gedreven wind. En wat doet een geweldig gedreven wind? Die dringt overal doorheen. Die werpt bomen ten neer. En die dringt soms door de naden heen van een huis. En door de spleet en de scheuren. Die dringt overal doorheen. Een opmerkelijke zaak, mijn houders, dat te vinden. En hij vervulde het huis waar ze zaten. Dus de discipelen die daar in een huis waren, waar ze waren, daar werd ook die wind gehoord. Maar hij werd in heel Jeruzalem gehoord. Dus het was niet zo dat men in Jeruzalem zei, wat gaat het stormen? Want dan hadden ze niet zo verwonderd geweest. Want het stormt dikwijls genoeg. Maar het was doodstil in Jeruzalem. En een geweldig dreven wind werd gehoord. Dus daar werd wat gehoord. En wat gebeurde, dat bracht heel Jeruzalem in beweging. Waar dat het gevolg van geweest is, dat ten eerste wanneer de discipelen het huis vervulden waar ze waren, werden geheel bezet. Door den Heilige Geest, door de kracht des Heiligen Geestes. We gaan hier niet uitweiden, want we zouden de tijd niet toelaten. En want wanneer hier vinden het werk des Heiligen Geestes, of de kracht des Heiligen Geestes, wat gebeurde hier? Hier werden de discipelen met eerbied, gesproken. Verzegeld en verzekerd in de eerste plaats. En want merk is, voor Christus lijden en sterven openbaart zich steeds hun onkunde en steeds hun onwetendheid. Wanneer Christus opgestaan was, vinden we nog steeds soms de twijfelden. En zelfs wanneer dat hij naar de hemel voert, zeggen ze, zult in deze tijd het koninkrijk in Israël oprichten. Dus ze zaten nog met raadsels en met vragen. En wanneer nu de Heilige Geest uitgestort werd en ze de kracht daarvan mochten ervaren, wat gebeurde daar dan? Dat de Heilige Geest ze vol God van Christus. Moet goed over nadenken hoor. Want de Heilige Geest die intrek nam in der hart, waarvan immers onze Heidelbergse catechismus zo schoon zegt, wat gelooft gij van de Heilige Geest, dat hij met een vader en een zoon waarachtig en even God is, en dat hij mij gegeven is, en dat hij mij Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig verblijven. We hebben hier te onderscheiden dat ze steeds nog gelegen hadden onder de bearbeiding des Geestes. Maar dan ze misten de persoon des Geestes. En nu moeten we altijd onderscheiden, het onderscheid tussen de bearbeiding van Gods Geest en tussen de schenking van de persoon des Geestes. Want door de schenking van de persoon des Geestes wordt men vervuld met Christus. Dat wil zeggen de vertegenwoordiger van Christus die zetting neemt in ons hart en onze leidsman wordt. Door wie we geleid en geregeerd worden. Maar ten tweede, mijn houders, hield die uitstorting des Heiligen Geestes nog in, dat ze tevens gezalfd geworden zijn. Gezalfd geworden met een Heilige Geest, dat is bekwaam gemaakt voor het ambt waartoe God ze uitverkoren had. Wij weten alle wel dat Jezus had zijn discipelen een roeping gegeven. En mijn houders, met een roeping kan men gaan prediken. Maar merk is, we vinden dat ze wel eens een keertje wezen prediken hadden. En toen waren ze zo blij met haar eigen. En zo kon Christus zijn alie gebruiken. Leraars die met haar eigen zo ingenomen zijn, dat zijn de echte niet hoor. Die kunnen een roeping hebben wat elk kind van God heeft. Elk kind van God heeft een wezen een roeping. Om te verkondigen de deugden desgene die hem geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonder verlicht. Maar mijn herders, wat behoort er bij die roeping? Dat hadden de discipelen ook. En dan vinden we dat ze moesten wachten dat Christus zegt, blijf in de stad, totdat gij aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogte. Dat wil zeggen, ze konden voor die tijd niet gaan prediken en ze hadden er geen moed ook. Ze hadden er geen moed voor ook. Wat wanneer ze voor die tijd zouden hadden gaan prediken, had het er slecht afgelopen. En waarom? Wel, dan hadden ze met reigen begonnen. En ze moesten wachten op de zalving des Heiligen Geestes. Waarvan Paulus getuigt, die ons met u gezalfd heeft, is God. Die ons ook zijn Heiligen Geest gegeven heeft. En wil ik u eens wat zeggen? Een rechte luisteraar. Die God een gehoorvermogen, een gezichtvermogen en een smaakvermogen gegeven heeft. Die kan bij tijden wel beluisteren of opluisteren. Of dat de bediening een vrucht is van de zalving des Heiligen Geestes. Of dat het verstandswerk is. Of alleen maar een roeping waardoor men meent te moeten prediken. Dat men niet in kan komen in de verborgenheden van Gods Koninkrijk. En weet je wat men dan moet gaan doen? Dan moet je gaan zalven. En dan moet je grond gaan geven. Buiten de enige grond als Christus Jezus het fundament. Zo komt dan wat aan zijn tijd beleven mijn ouders. En we horen het deze week nog weer. Van op een plaatsje waren 126 avondmaalgangers geweest. Hoeveel of dan erbij geweest waren daar de vreze gods geweest is. Dat is te bezien geweest. 126 avondmaalgangers. En wat openbaarde zich daar? Naar de mode van de tijd. En naar de mode van Parijs. En dan kan de predikant nog blij wezen dat er zoveel avondmaalgangers zijn. Maar houd in gedachtenis mijn heuvels. Dat is een vrucht dat men niet van God geroepen is. En gezalfd is met een Heilige Geest. Want dan zou er separatie wezen. Dan zou men niet de mode van Parijs. Aan de dis des verbonds laten. En dan zal men niet de wereld gelijkvormig geven. Aan de wereld. En dan zal men niet met gekrulde haren. Aan de bediening des avondmaals laten. Och, laat ons toch bedenken. Daar wordt de vrucht gemist. Van de zalving des Heiligen Geestes. En nu moesten deze discipelen die strekkings de wereld in. Om het evangelie te gaan prediken. En om het evangelie te gaan prediken. Welk evangelie? En wel. En niet dat er een beginseltje van een nieuw leven mocht zijn. En niet dat er wanneer God met je begonnen zei. Dan mag geloof dat levend gemaakt worden. Maar ze moesten de volle raad Gods uit gaan prediken. Ze moesten het werk van een drieënig God gaan prediken. Daarom vinden we nog. Dat bij Cornelius de hoofdman de Heilige Geest nederdaalde. En dat we dan vinden dat Petrus verbaasd was dat zelfs de heidenen werden gezegend met de Heilige Geest. Dus merk eens, hier moesten ze bekwaam gemaakt worden. En daardoor werden ze vervuld met de wind, dat is met de kracht des Heiligen Geestes. Ten andere, die bekwaammaking bevinden je nog. En van haar werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Van hen werden gezien. Dus hier vinden we ten eerste het gehoor. Dat alles in beroering bracht. En ten tweede het gezicht. En wat was er voor het gezicht openbaar? Verdeelde tongen als van vuur. Dus dat is geen vuur waardoor men zich branden zou. Maar die verdeelde tongen, die kwamen en zat op een iegelijk van hen. Die verdeelde zodanig dat op elk een van de 12 apostelen een tong zat. En met welk doel, mijn houders? Wel, ze krijgen daar een tong der geleerden. Wij weten alle wel dat, ik heb het wel eens meer gezegd, dat er een Egyptisch koning was. En die vroeg aan een priester, die gaf zijn beste koe om te offeren. En toen zei hij tegen die priester, nou moet je het beste van die koe bij me brengen en het slechtste van die koe bij me brengen. En wat gebeurt er? Daar komt die priester bij de koning, bij een koning Farao met een tong van dat beest. En toen zegt hij, hier heb ik het beste en het slechtste. Toen zegt die koning, wat bedoelt u daarmee? En toen bracht het een heidense priester over op de tong van een mens. Die in één zin het slechtste kan zijn en in een zin het beste kan zijn. Daarom zegt een apostel Jacobus, hier is de tong, hoe klein lid het is en welke grote hoop hout het aan kan steken. Wat is de tong, mijn houders? Daar wordt wat kwaad met de tong gedaan. Neemt een heel eenvoudig beeld in een gezin. Wil ik eens erg duidelijk wat zeggen, misschien is het vanmorgen niet voorgevallen. Maar als zondagsmorgen een jongen of een man is, wiens overhemd niet netjes is, of niet naar zijn zin is, dan kan die tong soms tegen de moeder al knap tekeer gaan. En dan kan zelfs voor kerkdienst, wat wel eens meer gebeurd is, al hoofdbal zijn in het gezin. Het is te hopen dat vanmorgen niet gebeurd is. Maar anders kan er in het gezinsleven door één woord van de tong een gezin verwoesten. Door een woord van de tong kan men elkaar verwoesten. Een beledigend en hard, een krenkend woord. En wat kan dat meebrengen? Dat kan meebrengen dat men soms een nacht niet kan slapen. Dat is een eigenschap van de tong. En mijn hoofd is die tong die zo gemakkelijk kan spreken over alles buiten God en buiten Christus. Maar dan vinden we hier vurige tong. We vinden nog dat Johannes getuigt dat die na mij komt, zal u met een heilige geest en met vuur doen. Verwarmende. En ten tweede op een verslindende aard. Op een verwarmende aard, maar ook op een verslindende aard. Wat werd hun nu tong? Die werd vervuld met de liefde van God en de liefde van Christus. Ze zouden straks een tong krijgen, zoals ze nog nooit geen gehad hadden. Ze zouden straks verborgenheden gaan openbaren. Er is straks nog een gedeelte van gelezen in dit kapitel. En in het verdere van het kapitel kunnen we dat ook vinden. Welke tong of dat is een geleerde, een tong der geleerde. Mijn hoorders, we vinden van Christus en in van Psalm 45, dat de dichter zegt, mijn tong is als de pen van een vaardige schrijver. Waarom? Hij zegt, mijn hart geeft een goede reden op. En mijn tong is als de pen van een vaardige schrijver.
En wat gaat die tong van die man doen? Die gaat Christus uitdragen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoonst der mensen ver te boven. Genade is uitgestort op zijn lippen. Daarom, mijn ouders, staat hier dat God zich bediende van een wind, een gedruis gehoord van een geweldig gedreven wind, en hier ook handelt van tongen, zodat ze met straks met andere tongen zouden gaan spreken, verschillende talen. De eerste ter opletting tot onze leer. Als God een mens gaat bekeren, dan doet hij door een Heilige Geest. En die Heilige Geest, die werkt op de oorpoort. En mijn oor, dus wanneer die Geest werkt op je oorpoort, hoe werkt die wel? Er dringt die Geest gelijk als een wind doordringt. Dringt die door middel van het woord en door de kracht van de Geest in het hart. En wat gaat die Geest doen? Die gaat zonder veel betuigen. Die gaat herstellen het verloren beeld Gods. Die gaat ze bekeren. En wat zal er dan gebeuren? Er komt aanstond met de tong openbaar. Ach, wat zal dan van die tong van die mensen komen? En wanneer ze door die Geest waarheid worden? Ach, mijn ouders, dan zal je ze horen klagen over haar zonden. Dan zullen ze horen trewenen over haar zonde. Ze zullen komen tot de belijdenis van haar zonde door de kracht des Heiligen Geestes. En merk is, zo werkt God en Heilige Geest krachtdadig. En door het woord en door zijn geest. Zodat dat geen tongen meer zijn die het zo kwaad hebben over iedereen. Maar die het kwaad krijgen met zichzelf. Ach, ik zou de vraag eens willen doen, mijn oren, hebben we zo'n tong wel eens gekregen? En heeft de kracht van God en Heilige Geest dat wel eens in ons hart geweest? Ach, wat zou er minder gesproken worden. En wat zou er minder gehandeld worden. Want, wat vinden we hier dan? Wanneer de tongen op te waren als zo vuur. Staten. En ze werden alle vervuld met een Heilige Geest. Dat wil zeggen vervuld vol. Vervullen wil zeggen vol. Waar werden ze nu vol van? Wel, we zeiden straks van Christus. Een opmerkelijke zaak. En wat doet een Heilige Geest? Dat vinden we van de Jezus zegt. Die zal u in alle waarheid leiden. En die zal het uit het mijne nemen, u verkondigen. En die zal in de geheimenissen, we zeiden straks, ze werden vervuld met een Heilige Geest. Dat wil zeggen, ze werden vol van Christus. Zo vol van Christus. Dat we vinden niet dat ze tegen elkaar gaan zeggen, willen we zijn versie zingen. Dat ze tegen elkaar gaan zeggen, wat hebben wij het toch goed in. Nou zijn we bekeerd en nou zijn we verzegeld en nou is de Heilige Geest ons geschonken. Nee, mijn ouders. Wat vinden we? Daarom heb je altijd op te luisteren. Wanneer deze mensen strekjes gaan prediken. Dan zullen ze doen wat een apostel Paulus zegt. Ik wens onder u van niets te weten dan van Jezus Christus en die gekruist. De Jood een ergernis en de Grieken dwars zijn. Maar die gelooft en krijgt God tot zaligheid. Wanneer Saul vandaag zijn ziel gered was. En hij geroepen en gezalfd werd tot het ambt. Dan lees ik en terstond. Predikte hij niet zijn bekering, maar terstond predikte hij Christus. Ik hoorde iemand zeggen, mag men dan zijn bekering niet vertellen? Mijn hordes, voor 100%, als we maar tot doel hebben, de ere Gods en Christus in het middelpunt. Anders worden wij de mensen die in het middelpunt komen. En hier hebben de discipelen. Zo vervuld geweest met een heilige geest, dat zij zelf niet in het middelpunt kwam, zelfs ook niet wanneer daar een grote schare kwam, die hen hoorde, hen die tot hen kwam, stelden ze er zelf niet in het middelpunt, maar ze stelden Christus in het middelpunt. Niet alleen in de woorden, maar hebben het ook in de wandel bewezen. Daarom, mijn houders, hetzelfde overlopen in hoeverre we van de Heilige Geest hebben leren kennen. Zeiden we bij de aanvang, we hebben steeds nodig de invloedingen van de Heilige Geest. Wat vinden we hier nog? En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest haar gaf uit te spreken. Wanneer we hier vinden over dat ze met andere talen gingen spreken, dan vinden we dat hier met eerbied gesproken hersteld werd, wanneer we lezen van de torenval van Babel. Daar is spraakverwarring gekomen. En door die spraakverwarring zijn ze over de wereld verspreid geraakt. En over de wereld verspreid geraakt zijn, is ten eerste het woord en God alleen maar gebleven onder de Joden, onder het volk Israëls. Totdat de Pinksterdag aangebroken is. En hoewel dan er voor die tijd wel ettelijke uit het heidendom tot God bekeerd geworden zijn, en de beloften ook van het heidendom en de bekering der heidendom gepredikt is geworden, dan vinden we op de Pinksterdag wordt de weg gebaand voor alle talen. Dus de hoofdzaak en de betekenis, wanneer we hier allerlei vinden straks van andere talen, de hoofdzaak is geweest dat met eerbied gesproken de hemelklokken gingen luiden. En dat nu het evangelie onder alle talen gepredikt zouden worden. Door den Heilige Geest, vandaar dat ik nog lees in de Openbaring, en ze zullen komen van oosten en van westen, van zuiden en van noorden, dus van alle geslachten der aarde. Dat is met de Pinkstergeest begonnen. Ze zeiden voor die tijd, we vinden nog zelfs dat Christus zegt in zijn omwandeling op aarde, dat hij niet gezonden is dan alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar wanneer we vinden met de prediking, wanneer Christus naar de hemel vaart, zegt hij, gaat heen, predik het evangelie alle creatuur. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dus er wordt de evangelieklok ingeluid. De Pinksterdag vandaar dat het Pinksterfeest het slotfeest is en het hoofdfeest is. Het laatste feest is. Zodat er, nadat de instelling van de prediking geen andere tijd meer aan zal breken, vinden oudtestamentisch onder Abraham en zijn geslacht, er was de offerdienst. Wanneer Christus zijn volk God zijn volk aangenomen, heeft hij de ingestelde ceremoniële dienst. Wanneer de Pinksterdag aanbreekt, dan is het gedaan met de hele oudtestamentische bediening. Vandaaruit dat wij niet geloven, maar dat is maar iets van ons, dus daar stellen we niet vast dat die geest uitgestort is terwijl ze in een tempel waren. En weet je waarom? God had afgedaan met een tempel. En omdat hij nu afgedaan en met een tempel, ging hij een geestelijke tempel bouwen. En die geestelijke tempel was de kerke Gods. Dan zou door middel van de prediking, waarvan Petrus zegt om als levende stenen gebouwd te worden, tot een geestelijk huis, tot een woonstede Gods in de geest. Dus vervuld zijnde, vol zijnde van Christus, zullen ze Christus uitgedragen. Wat? Zo de Heer wil en we leven in het avontuur wat verder hopen op in te gaan. Thans gaan we besluiten met een enkel woord zingen vooraf nog van de 68e psalm, het 14e vers.
uw God, o Israël, heeft de kracht. Door zijn bevel u toegebracht, o God, graag dat vermogen. En wat er verder volgt in het 14e vers van Psalm 68. Zelf is even de vraag, heb u wel eens ooit gehoord de stem des Heiligen Geestes, de kracht des Heiligen Geestes gevoeld, waardoor uw tong een bidder geworden is, een smeker geworden is aan den troon der genade? We kunnen het kracht van opvoeding de waarheid toestemmen, de waarheid beleiden, zelfs nog voor de waarheid strijden. Maar als we missen de kracht des Heiligen Geestes, dat die doorgedrongen is door ons oor naar ons hart. Want een Heilige Geest werkt nooit buiten het woord. Altijd door en met en overeenkomstig het woord. De Heilige Geest maakt ook nooit geen buizen. Wanneer de Heilige Geest in het hart zaligmakend komt te werken, dan neemt die zetting in dat hart. En waar die zetting neemt in het hart, daar wordt de liefde Gods uitgestort. En dit is wel een kenmerk wat ik nog even naar voren breng. De liefde Gods uitgestort.
En waarin openbaart zich die liefde van de God en Heilige Geest. Door de kracht van het woord. Een nieuw leven komt te scheppen. Of wat Christus zegt, de geest is het die leven maakt. De kracht des geestes. Dan zal er in de eerste plaats een goddelijke liefde zijn. Weet je waarom? De Heilige Geest die uitgaat van den Vader en een Zoon. En die overtuigt, die brengt ons in kennis met de Vader en de Zoon. En in de eerste plaats wel met en door de eerste persoon van het goddelijk wezen. En wanneer dat die geest door het gehoor in het hart werkt, dan werkt er zeker ook de liefde vlammen tot Gods eer, recht en deugden. Wil ik je eens ene eigenschap noemen waar God een Heilige Geest zalig maken komt te werken. En de liefde Gods in haar hart wordt uitgestort. Daar krijgt men betrekking op Gods recht en op Gods deugd. Als je aan zo'n mens ging vragen, als u gaat sterven en je moet verloren gaan, wie schuld is het dan? Dan zullen ze al eerlijk en openhartig en oprecht met haar tong beleiden. Dat leg in de bodem van de hart en ga ik om eigen schuld verloren en schot vrij van. Zouden we die hier ook nog zien? En aan de andere zijde zal zich openbaren. De liefde tot de dienst van God. De liefde tot het woord van God. De liefde tot de dag van God. En de liefde tot het volk van God. Ik lees van Rut. En dan gaan we even afdalen tot de laagste trap. Waar God genade verheerlijkt. Dan vinden we. Door den Heilige Geest. Had Rut gehoord met haar oren. En van de leer van de God van Israël. Door den Heilige Geest. Was de liefde in de hart uitgestort. En wanneer Naomi ze gaat beproeven. Dan zegt ze moeder val me niet tegen. Wat Orpa miste. En die ging ook ver mee. Die had ook nog tranen. Die had ook gehoord. En die had ook nog een zekere liefde. Maar mijn hordes die ging terug. Waarom? Haar hart was niet vernieuwd. En ook als we dan denken wat we in ons leven bij tijden al terug hebben zien gaan. Terug hebben zien gaan. Waar je van verwacht zouden hebben. Maar dat het in een vrucht openbaart en nu zijn wij geen hart te kennen, dat is God. God is hart te kennen. Wat vinden we dan? Wel, dan openbaart zich de liefde. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Heus dan had Rut heus niet te klagen over Naomi en haar gebreken die ze had. Met, ja moeder, jij bent weggelopen bij God vandaan. En kijk nou eens wat God gedaan heeft. Je krijgt ook je weg op je hoofd. Nee, mijn God, ze had gezien. Wat dat mens in de verdrukking en in de schuld aanvaarde wat ze aan God had. En waar ze nu in Naomi kreeg te zien, in een weg van beproeving en verdrukking wat ze aan God had, heeft God een Heilige Geest in haar hart gewerkt. Uw volk is mijn God en uw God mijn God. Dan moet de dood maar scheiding maken. Wat heeft dat teweeg gebracht? Dat ze een goede onderwijzer gekregen hebben. Die ze niet in de keuze inzegende. Maar die ten laatste tot haar zegen zei. Deze is één van onze losters en ten laatste ze gaat ze naar Boris wijzen. Om aan zijn voeten te gaan leggen. Och merk is mijn woordes.
En daar heeft Naomi bewezen dat ze haar geen rust gaf buiten de huwelijksvereniging met Boas. Ik was dus op een gezelschap en er zei er eentje tegen me: ja, je preekt de noodzakelijkheid van de rechtvaardigmaking wel. Maar als er het op de grens is gestorven had, zou je ze dan in de hel durven gooien? Ik zeg, ik heb niks in de hel te horen en niks in de hemel te zetten ook. En als ze nu eens gestorven was, ik zeg, bewijs eens. Op grond van Gods woord, of dat er eentje op de grens gestorven is. Kunnen jullie het me bewijzen? Dan moet je het me laten weten. Of dat je in de waarheid kan vinden dat er eentje in de kus gestorven is, waarvan ze ruim zetten die is naar een. Nee, mijn houders, deze vrouw, die is met Boas in aanraking gekomen. En ze heeft Boas verkregen. En nu wordt het een eigenschap van de Heilige Geest. Och, we moeten hem bedroeven. Dat hij zich terugtrekt in zijn werken, daar vrees ik voor. Want als de geest zich terug gaat trekken in zijn werken, dan worden we kritisch hoor. Ja. Dan is er niks meer te doen, als alleen wij. Laten we toch voorzichtig zijn. Dan ons niet bedriegen voor die grote eeuwigheid. Want dat zou ook nog kunnen. Ja. Als we zo kritisch worden, dan wij het alleen maar zijn. Nee, mijn heus. Het zaligmakend werk des Heilige Geest. Of we zouden die geest moeten bedroeven. Dat hij zich terugtrekt in zijn werk en dan zitten we daar. En we zouden in de vrucht nog moeten bewijzen dat het zaligmakend is. Want we zeiden straks zo ver dan de gemene werkingen des Geestes. Kan je ook nog profiteren. Dus we hebben wel te onderzoeken. En u openbaart zich mijn houders te liefde. Als vrucht des Geestes, zowel bij de aanvang als bij de voortgang. Ja. Een liefdeloos mens is een doodmens. Liefdeloos mens is een doodmens. En een levend mens, daar geldt het van, die is vervuld met liefde. En al is dat hij altijd die even sterk is, maar meent niet dat als de goddelijke liefde in het hart uitgestort is, zalig maken door de Heilige Geest, die kan nooit versterken, anders zou God moeten sterven. Zodat de liefde als vrucht van geloof een werkzaamheid teweeg brengt. Neemt maar het gewone leven in het huwelijksleven. Dan heeft men betrekking op elkaar. Men leeft met elkaar en men doet voor elkaar. Men kan niet zonder elkaar. Geestelijk, mijn houders. Het brengt het werk des Heiligen Geestes mee. Een werkzaamheid is dat gekomen. Doorzoekt en beproeft u. Het geld ervan doorzoekt u zelf nauw. Ja, zeer nauw. We hebben maar één ziel voor de eeuwigheid. Maar wanneer het in uw hart waar zou nemen, al is het al bestreden zou worden, aangevochten zou worden, zo beroerd zouden worden, och zoekt u te houden aan het woord, om dan met de dichter nog te leren, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Want die worden afhankelijk van de invloedingen van Gods geest. En dat wordt een doorgaande zaak voor de vastgevorderde in de genade. We hebben steeds maar nodig en bij vernieuwing nodig. De invloedingen van Gods geest, anders kunnen ze ook nog liefdeloos op de aarde heen, over de aarde gaan. Liefdeloos, en wanneer men liefdeloos wordt, is men trouweloos. Ja. Liefdeloosheid brengt ermee trouweloosheid. Waarachtige liefde, mijn broeders. Ach, die zal verbinden aan God en zijn genade troon. Dat zal meebrengen dat die geest zelfs in ons bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat God nog werkt, die geest. Van buiten de bediening en de bedouwing van die geest is alles vruchteloos. Bedenken eigenlijk, we verkeren nog. Onder de prediking van het woord. En gij hoort nog door middel van het woord. Dat de hemelklokken geluid hebben op de Pinksterdag. Het evangelie gepredikt wordt alle creaturen. dat we tot deze dag nog mochten hebben. De avontuur hopen we verder te gaan. De Heer, zegen het aan zijn woord om Jezus willen. Amen. De Heeren, gij mocht de naprediker nog zijn. Het nog heiligen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Verzoen het zondige wat ons aangekleed heeft. Gaat nog in verzorging met de liegelen tot de plaats van verwonding. Dek ons onder de schaduw van uw vleugel. En onthoud ons toch uw heilige geest niet, o God. Ach, uw heilige geest, laat die van ons niet schijnen. Die kan alleen op het rechte spoor ons leiden, verhoor ons nog. O God, aller genade, om Jezus willen. Amen. Onze slotzanger zei het vierde vers van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede groeien. Totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Men zal hem van de Eufraat verheren tot aan de Zuidweg zijn. Dit vierde vers van Psalm 72. Van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.
Wij verzoeken dit.
Ga voor zijn in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.